Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elke vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen. Psalm 72, vers 6 en 7.
Thank you.
Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar het onfeilbaar woord van God, wat tot ons komt uit het Bijbelboek Jesaja, daarvan hoofdstuk 53 en vervolgens uit Matthäus 8, de versen 1 tot en met 17. Daarna zingen we uit Psalm 22, vers 3 en doen vervolgens belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Dus we noemden u achtereenvolgens dat u voorgelezen wordt het gehele hoofdstuk Jesaja 53 en Matthäus 8, vers 1 tot en met 17. We zingen Psalm 22, vers 3, daarna de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dan gaan we nu verder bij Matthäus 8 vanaf vers 1. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet de melaatse aankwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgskrachten. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat. En tot de anderen, kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd. En zeide tot degene die hem volgden, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezetenen tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Verenigen we ons nu eerst in gemeenschappelijk gebed om een zegen te vragen over ons samen zijn. Heren, zo mogen wij aan het begin van deze middagdienst weer tot u naderen in het gebed. Dit en dat we gelezen hebben uit uw woord en gezongen hebben uit de psalmen. Psalm 72 is een gebed van Salomo en wij mochten daar de berijming van zingen. Hebben we dat ook gezongen als een gebed, als een behoeftig volk dat met hun ellenden en pijn gansloos, gans hulpeloos tot u vlucht. Gij slaat hun zielen gaan. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in uw oog. Waarom zijn die tranen en dat lijden van zijn kinderen dierbaar in uw oog? Ook dat is ons zojuist voorgelezen. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft Hij gedragen. Hij werd gestraft, opdat wij door Hem volkomen vrede zouden krijgen bij God. God zal zijn Zoon een volk schenken dat aan Hem is toegewijd, en Hij zal zich in hen verblijden. Door Christus te kennen als zaligmaker, zullen zondaren vergeving van zonden en een nieuw hart ontvangen, dat als vrucht van zijn offer aan het kruis. Heren, daar is nu geloof voor nodig om dit alles te mogen ontvangen, enkel alleen uit genade. Want dit hebben wij als mens niet. Wij liggen verloren vanwege onze zonden in het paradijs. En dagelijks tergen wij u met te doen wat kwaad is in uw ogen. Wat moeten we dan doen om zalig te worden? Heren, dat die roep toch gehoord wordt uit ons aller hart, opdat we gaan zien dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben, en dat we te maken krijgen met een rechtvaardig God die onze zonden straffen moet. Opent u onze harten door de werking van uw geest, opdat dit werkelijkheid en waarheid wordt, dat het van onze kant verloren ligt. Schenk u dan geloof om te geloven dat wij vijanden met God verzoend moeten worden door de dood van uw Zoon, om nu geschonken te krijgen dat er veel meer behoud ligt in zijn leven. Dan mogen we daar vanmiddag naar gaan luisteren, naar het lezen van een preek die eerder door een van uw knechten gepreekt is en daarna opgeschreven. Zo mogen wij dan deze preek nu in onze gemeente lezen. Wilt u dan geven dat wij luisteren mogen en dat alles wat ons kan hinderen maar weg mag vallen? Dan moet het in deze dienst in de eerste plaats om u gaan, dat het tot uw eer mag zijn. Maar niet alleen in deze dienst, maar in alles wat er in deze wereld, in ons land, in onze gemeente, in onze gezinnen, ja, in ons leven gebeurt, moet tot eer van u zijn. Maar in de wereld en ook in ons land zien we juist het tegenovergestelde. Het draait in de wereld om eigen eer en roem. Het ik staat centraal bij velen. En ons land dat steeds verder van u afwijkt en aan de kennis van uw wegen geen lust heeft. En hoe ligt dat nu bij ons? O Heere, laat het toch doordringen bij de inwoners van ons land, waar wij zelf ook bij horen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Heere, ook in ons leven moet het gaan om uw eer. Hoe is het in ons leven? U eist dat toch van ons? Daar is bekering voor nodig. Dan leven we niet meer voor onszelf, maar dan worden we gericht op u. Als we u mogen kennen, dan willen we leven tot uw eer. Ja, ook als het tegenzit, Om u dan de eer te geven, daar komt een mens zelf niet zo aan toe. Dat is genade van u. De psalmist zegt het ook. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Daar heeft u een welgevallen in, aan hen die u vrezen. Die op uw goede tierenheid hopen. Wilt u dan geven dat ons bidden en vragen door u gehoord en verhoord mag worden? Gij hoort het gebed en dat enkel uit genade. Dat lezen we ook in uw woord. Zo mogen we de gehele gemeente met al hun zorgen en moeite aan u opdragen. Wilt u de gezinnen, zo wij dat mogen hebben, gedenken, waar ook zoveel aan de hand kan zijn. Zorgen van ziekte, moeite, verdriet. Wat kunnen er ook om kinderen zorgen zijn van allerlei aard? Er zijn gezinnen met pleegkinderen, jongeren die anders geaard zijn, jongeren die van de kerk en uw woord dreigen af te haken. Ook zijn er veel psychische noden en er is ook onder ons eenzaamheid. Zo kunnen we nog veel meer zorgen noemen, heren. Maar mogen we het samenvatten, wilt u onze gehele gemeente, jong en oud, gedenken. Wilt u ondersteunen en sterken, dat het oog op u geslagen mag zijn. Ook in alle vreugde, blijdschap en zegeningen, wilt u dan daarin de dankbaarheid schenken, dat we mogen leren oprecht te danken. Zo hebben wij u veel te vragen. Maar dat een ieder toch bedenken zal in zijn of haar hart, dat u gezegd heeft, stort voor mij uit uw ganse hart. Wend u naar mij toe en word behouden, en dat onverdiend enkel uit genade. Ja, dat uw genade ons genoeg zij, daarmee kunnen we het leven mee door, en met die genade kunnen we het leven uit. Om u dan altijd te eren en te loven, wilt u ons dan nabij zijn. Als we deze preek mogen lezen, en geeft u ons een stem om te spreken, ja, wilt u het maken dat we ons verwonderen moeten, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Tijdens het zingen zal er dan ook gecollecteerd worden. Aan het einde van de preek zingen we uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Psalm 40, het vierde vers aan het einde van de preek. De tekstwoorden die we deze middag willen overdenken, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 8, en daarvan vers 16 en 17. Daar lezen we: En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geest eruit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Lieve gemeente, het gebeurde vele jaren geleden, maar het zou zomaar ook in onze tijd weer kunnen gebeuren. De moeder van een klein meisje was heel erg ziek en ze moest een levensbedreigende operatie ondergaan. De kleine meid van een jaar of 6, 7 bad iedere dag heel kinderlijk of de Heer en moeder wilde bewaren, beschermen, beter wilde maken. En op haar eigen kinderlijke manier vertrouwde ze ook dat het zo zou zijn. De Heer kon dat toch? Maar het liep anders. Moeder overleed aan de gevolgen van de operatie. Heel haar wereld stortte in. Heb ik niet goed gebeden? Luistert de Heer eigenlijk wel naar gebeden van een meisje van 6 jaar? Waarom moest moeten sterven? Gemeente, misschien zijn de omstandigheden in u en jouw leven heel anders. Maar u kunt er misschien iets van herkennen of iets van meevoelen. En als zulke dingen gebeuren, hebben we geen concrete antwoorden op alle vragen. Die ga ik nu ook niet geven. Maar we hebben wel het woord van God, wat ons juist op dit soort diepe, ingrijpende vragen de weg wijst. En vanuit onze tekst zal ik niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar wel richting kunnen geven, omdat de Heer dat zelf in zijn woord aan ons voorhoudt. En er is één ding wat u en jij heel goed moet onthouden: dat de Heer Jezus Christus inderdaad een geneesheer is. Alle zieken die men bij hem bracht op die avond, genas hij. Maar er hoort nog wat bij, en dat wordt vandaag vaak vergeten. Hij is niet geneesheer alleen, hij is ook zieke. Alle kwalen en ziekten worden op hem gelegd. Hij draagt ze. En zo komen we bij het thema van de preek: Jezus Christus, geneesheer en zieke. 3 gedachten vragen daarin onze aandacht. Ten eerste zijn spreekuur, en dan gaat het over vers 16a. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En ten tweede zijn geneeswijzen, dat is vers 16 het midden. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En ten derde zijn lijdensweg, vers 17. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Ik zal u de punten nogmaals voorlezen. Het thema van de preek is: Jezus Christus, geneesheer en zieke. Daarbij letten we op: ten eerste zijn spreekuur, ten tweede zijn geneeswijze, ten derde zijn lijdensweg. Zijn spreekuur. Opmerkelijk dat in dit samenvattende woord aan het einde van een aantal genezingen dat zo gezegd was toen het laat geworden was. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is niet zomaar alleen een aanduiding van tijd. Daar zit wat meer achter. Laten we eens even kijken wat de Heer Jezus Christus op die dag gedaan heeft. Het was een drukke dag. In de morgen is hij met de discipelen en de scharen naar een berg gegaan en heeft hij de bergrede gehouden. Die bergrede wordt door Matteüs beschreven in de vorige hoofdstukken 5, 6 en 7. En dat is wat. U weet het misschien niet meer, maar preken is vermoeiend werk. Voor je geest en soms ook voor je lichaam. Vandaar dat soms predikanten na het preken eigenlijk liefst maar even alleen zouden willen zijn. De Heer Jezus is mens als wij geweest. Ook al had hij geen zonde, vermoeid, maar men laat hem niet met rust. Hij is nog onderweg van de berg af, of die melaatse komt al, valt aan zijn voeten en zegt: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En even verder, dan is hij in Capernaum en daar wordt hij geconfronteerd met de ziekte van die huisslaaf van de Romeinse centurion, de hoofdman over 100. En nog weer even later komt hij in Capernaum in het huis bij Simon Petrus. En blijkbaar woonde de schoonmoeder van Petrus bij Petrus en zijn vrouw in. De vrouw is ernstig ziek. Met zware koortsje ligt ze te bed. Hij raakt haar aan en volgens Lucas spreekt hij ook een woord. Bestraft hij de koorts en ze wordt genezen. En dan wordt het avond. En nog is er geen rust voor de Heer Jezus Christus. Tot laat in de avond, het woord duidt aan dat het bijna nacht is, brengen ze van heinde en verre mensen die van de duivel bezeten zijn en die kwalijk gesteld zijn. Dat betekent mensen die aan alle mogelijke kwalen lijden. Die brengen ze tot hem en hij geneest ze allen. Dat betekent, hij heeft aandacht voor ieder. Hij heeft een woord voor ieder. Hij vergeet zichzelf. Hij vergeet zijn vermoeidheid. Hij is de geneesheer van zieken en de zaligmaker van zondaren. Daar zit al een geweldige gedachte in, gemeente, die ik alleen maar even aanstip. Dat de Heer Jezus Christus hier tijdens zijn leven op aarde zichzelf vergat. Zijn vermoeidheid vergat. Zichzelf ook niet zocht. Maar dat hij, de man van smarten, dacht aan zondaren, aan zieken, aan van de duivel bezetenen, aan mensen die in hun zonde en ellende, zoals we zongen uit de oude psalm. En dat is zo, en zo is het nog. Ook al is hij niet meer op aarde. De Heer Jezus Christus, die nu in de hemel is, op de troon, in heerlijkheid, is geen andere Heer Jezus Christus dan degene die hier op aarde het verlorene zocht. Het arme opzocht, doden opwekte en zieken genas. En daarom vraagt hij van jou en van u en van mij, daarom nodigt hij ons, zondige mensenkinderen, uit om met onze zonden en ellende tot hem zich ter genezing te wenden. Doen we dat? Is dat wat ons gebedsleven kenmerkt, dat we de Heer in alle dingen nodig hebben? Iemand vraagt misschien, mag dat dan? Mag je naar de Heer vluchten in het gebed rondom problemen die je hebt met je opleiding, met een examen, een moeilijk tentamen? Mag je de Heer in het gebed lastigvallen als het gaat om kleine en grote kwalen? Ja, dat mag. We hoeven voor God ons niet flinker en steviger en krachtiger voor te doen dan we zijn. We mogen komen zoals we zijn, die met hun zonde en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Stort voor mij uit, zegt de Heere, uw ganse hart. Ja, maar dan gaat het toch speciaal om de geestelijke dingen? Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. En dat moet ook in ons leven het allervoornaamste worden. Maar niet alleen. We mogen met alles naar de Heere vluchten. Dat kleine meisje over wie ik vertelde, ze mocht ook met de vragen over de gezondheid van moeder naar de Heere vluchten. En u, moeder, van een opgroeiend gezin, met de kleine en grote zorgen die dat in onze tijd met zich meebrengt, en jij met de problemen die je hebt, misschien wel iets wat je meedraagt en waar niemand van weet, alle dingen. Verhoort de Heere dan ook? Want je leest hier, ze brachten toen het laat geworden was, alle zieken tot hem en van de duivel bezetenen. Niet één werd er weggestuurd. Gemeente, dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Laten we vooropstellen dat de Heere ook vandaag nog op het gebed mensen geneest. En misschien zijn er wel voorbeelden in uw eigen familiekring of buiten de gemeente, soms wonderlijk. Maar God gaat soms ook andere wegen. Dat staat ook duidelijk in het evangelie. Allen die tot hem gebracht werden, worden op deze avond genezen. Maar ergens anders lezen we dat de Heer Jezus Christus herinnert aan Elia en Elisa en zegt, in de tijd van Elia en Elisa, waren er vele weduwen in Israël. Maar alleen van de weduwe van Sarfat lees je dat ze geholpen wordt. Er waren in de dagen van de Heer Jezus Christus ook mensen die blind waren en kreupel waren en die niet geholpen werden. En alleen van enkelingen lezen we dat ze uit de dood werden opgewekt. Maar er zijn in de dagen van de Heer Jezus Christus ook veel mensen gestorven. En daarom moeten we altijd bedenken, wat betekenen die wonderen die in het evangelie beschreven staan? Waar alle evangelisten zo breed over spreken, wat betekenen die wonderen nu eigenlijk? Wat bedoelt Matthäus te zeggen als hij wijst op die Melaatse die genezen wordt, en die schoonmoeder van Petrus, en die huisslaaf van die Romeinse centurion? Laten we daar even dieper op ingaan, want dat is belangrijk dat we dat weten. Kijk, die wonderen van de Heere Jezus Christus moet je niet opvatten alsof de Heere Jezus zomaar een wonderdoener was. Die had je wel in die tijd in het Romeinse Rijk. Ook in Palestina en in Syrië en in de omliggende landen, er waren wonderdoeners die van stad naar stad trokken, op de markten stonden en met wonderlijke brouwsels en wonderlijke spreuken en soorten van tovenarij echt mensen leken te genezen. De meest wonderlijke verhalen kom je tegen. Zo is de Heer Jezus niet. Nee, zijn wonderen staan in een bepaald teken. Ze zijn de zichtbare bewijzen dat hij de Messias is. Het was in het Oude Testament voorzegd. Als de grote heilstijd zou komen, wanneer de Messias zou komen, dan zou je het zien aan zijn tekenen. En wat behoort bij die tekenen? Daar hoorde bij dat zieken werden genezen en dat bezetenen zouden worden bevrijd van hun demonische bezetenheid. Dat doden zouden worden opgewekt en dat aan armen het evangelie zou worden verkondigd. Als u dat na wilt lezen, dan moet u straks thuis maar verder bladeren in uw Bijbel. Aan het begin van Matthäus 11. Dat is de geschiedenis van Johannes de Doper in de gevangenis. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit. Johannes de Doper die ons straks onthoofd zal worden. En hij heeft het moeilijk in de gevangenis. Want hij is de voorloper van de Heer Jezus. Althans, dat heeft hij altijd gedacht. En nu komt hij in de gevangenis terecht. Heel zijn innerlijk leven is geschokt. U kunt zich dat misschien wel voorstellen. En dan stuurt hij een paar van zijn discipelen naar de Heer Jezus toe. Blijkbaar hadden die discipelen de mogelijkheid om nog bij Johannes te komen. Ook al zat hij in de gevangenis. En dan vragen die discipelen uit naam van Johannes de Doper aan de Heer Jezus: zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Gaat heen en zeg aan Johannes wat gij ziet en hoort. Blinden worden ziende, kreupelen lopen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dit zijn de tekenen vanuit het Oude Testament die bewijzen dat ik degene die komen zou, de Messias der Schriften ben. En nu moet u de woorden van de Heer Jezus in hun verband lezen en dan blijkt dit, dat die eerste tekenen belangrijk zijn. Blinden worden ziende, doden worden opgewekt. Maar het laatste is het allerbelangrijkste. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het meest wezenlijke. Want de Heer Jezus wil hier laten zien: ik ben gekomen om de ellende weg te nemen. Ik bewijs in mijn genezingen dat ik machtiger ben dan de ziekte. Dat ik machtiger ben dan de duivel. Dan de bezetenheid. Maar daar ligt onder, daar ligt achter: ik ben machtiger dan de zonde. Ik ben gekomen om de zonde weg te doen en de gevolgen van de zonde. In de ziekte die genezen wordt en in de bezetene die bevrijd wordt uit de ketenen van zijn bezetenheid, toon ik dat ik de gezondene van de Vader ben. En daarom, gemeente, onthoudt u dat: de wonderen van de Heer Jezus Christus zeggen niet in de eerste plaats iets over de mensen. Veel mensen die genezen zijn in het evangelie, we weten niet eens hun naam. Maar ieder wonder zegt in de eerste plaats: hij is het. En schrijft u dat maar met allemaal hoofdletters. Hij is Jezus Christus, Gods Zoon, de zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan zijn we al bij de manier waarop de Heer Jezus wonderen doet. Zijn geneeswijze. Dat is ook zo anders dan al die vreemde genezers die in die tijd met heidense occulte praktijken zich bezighielden. Jezus Christus geneest een zieke en de bezetene door het woord, staat er. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren door het woord. Ja, dat kun je heel duidelijk zien als we even terugkijken naar het begin van het hoofdstuk. Als de Heer Jezus van die berg komt, dan komt die Melaatse man door de scharen heen. Dat mocht trouwens helemaal niet, want die man was onrein. En de Joden rondom de Heer Jezus zullen teruggedeinsd zijn toen ze die man zagen met de witte uitslag van de Melaatsheid aan zijn handen, op zijn voeten, op zijn gezicht. Dat had die Melaatse zijn leven kunnen kosten. Maar in de nood van zijn leven vlucht hij naar de Heer Jezus, valt aan zijn voeten en zegt: Meester, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hoe reinigt de Heer Jezus die man dan als hij hem geneest? Dan spreekt de Heer Jezus: Ik wil, word gereinigd. Een woord met macht. Met zoveel macht dat op het ogenblik dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, wordt de huid van die man blank. Misschien wel zoals van de Aman de Syriër staat en zijn vlees werd weer het vlees van een kleine jongen. Vermoeid, vernieuwd, verjongd. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus met macht spreekt. Dat hij God is. Dat bewijst dat wonder. Want van wie wordt het in de psalmen gezegd? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is God, de schepper van alle dingen. Die in het begin het sprak. Licht en er was licht. Scheiding tussen land en water. En er was scheiding tussen land en water. God heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Zo was het in de schepping en de Heer Jezus laat zien, zo is het ook in de bevrijding en de verlossing, in het werk van behouden worden. Eén woord met macht. Kijk gemeente, dat betekent dat wij ook in alle vragen van het leven, dat wij ook in alle momenten van zorg en van ziekte, van innerlijke misschien wel psychische nood, daarop mogen pleiten, op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Heere, denk aan mij in die moeilijke situatie. Zie op mij neer in dagen van strijd, van rouw, dagen van pijn. Want u hebt maar te spreken en het is er. Eén woord, Heere. Kijk, dat had die Romeinse centurio heel goed begrepen. Heere, ik ben het niet waard. Hij beleidt zijn onwaardigheid voor Christus en de diepste is dat zijn onwaardigheid voor God. Spreek slechts één woord met macht. Maar u bent mij al voor in gedachten, gemeente. Dat is niet alleen in allerlei omstandigheden dat we mogen pleiten op de macht van de Heer Jezus, van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Want dat is heel in het bijzonder zo in de allergrootste nood van ons leven. Ik hoop toch dat het duidelijk is, de nood van zonde, de nood van de schuld, de nood van de onbekeerdheid, de nood van het vervreemd zijn van God, dat is onze grootste nood toch? Dat beleidt u toch voor de Heere? Dat is toch iets wat u bezighoudt? Of leef je daar langs heen? Zeg je in je hart, ach ja, in de kerk gaat het altijd over dat je bekeerd moet worden. Nou, dat kan nog wel een poosje uitstel. Ik wil eerst leven. Ik wil eerst genieten. Alsof er leven is, echt leven is, zonder God. Misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord van die oude man. Die opa, die 72 jaar werd. Twee jaar daarvoor was hij door de Heere uit het donker van de onbekeerlijkheid van de zonde gehaald. En gebracht tot het licht. En toen kwam op zijn 72e verjaardag een van zijn kleinkinderen bij hem. Opa, 72. Wat oud bent u? Toen begon hij te huilen. En hij stak twee vingers op. Ik ben nog maar twee. Want al die 70 jaar zonder God geleefd, dat is geen leven. Dat is de dood. Gods goedheid, zegt de psalmdichter, dat is mij meer dan het leven. Gods goedheid, Dat is het echte leven. Onze nood en onze schuld, dat is het ergste. Dat we tegen zo'n heilige God, zo'n goede God zondigen. Kijk, als dat de grootste nood van je leven wordt, dan ga je zoeken. Aan de ene kant, zeiden de oude vromen vroeger, moet je God vrijlaten, omdat je niks verdiend hebt. Ik ben niet waardig. Maar aan de andere kant kun je God niet loslaten. Ontferm je over mij. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is de zondenacht. En misschien zeg je, ik bedel al zo lang aan de troon der genade. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Maar de hemel is zo donker. Net zo nevelig en donker als het vanmorgen was. Misschien zegt u wel, mijn gebeden komen er niet doorheen. De hemel is van ijzer of koper. En toch maar blijven bedelen. Want de Heer Jezus Christus is, ook al is het laat geworden in de tijd, al zijn de laatste dagen aangebroken, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij wil luisteren, zelfs naar het piepen van de raven, zegt de psalmdichter. Zou hij dan niet naar de bedelende stem van de arme zondaar willen luisteren? Heere, spreek slechts één woord en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar er is nog iets waar we op moeten letten. Wat onze tekst zegt, zo kernachtig, en daarmee treft het hart van de zaak. Hij genas die ziekte. Hij bevrijdde van die bezetenheid door het woord. Door dat ene woord te spreken met macht. Maar het gebeurt toch ook wel eens, zoals we in dit hoofdstuk en in elk geval zien, dat de Heer Jezus Christus niet alleen spreekt, maar ook iets doet. Als die melaatse komt, dan spreekt de Heer Jezus Christus, ik wil, word gereinigd. Maar hij raakt de melaatse ook aan. En als in het huis van Petrus in Capernaum zijn schoonmoeder dodelijk ziek ligt met koorts, dan bestraft hij de koorts, zo zegt Lucas niet alleen, maar hij raakt ook haar arm aan. Wat betekent dat? Wel, dan moeten we vooral kijken naar die melaatse. Bij die melaatse was het zo, volgens de wetten van Leviticus, dat die uitgestoten was uit de samenleving. Die moesten wonen in de melaatsendorpen, in melaatse kolonies. Want melaatsheid was vooral in een bepaald stadium van die ziekte vreselijk besmettelijk. En als je in de buurt van de melaatse kwam, was je onrein. Die mensen moesten ook anderen waarschuwen als ze te dichtbij kwamen. Melaats, de plaag is op mij. Onrein. En deze melaatse zondigt dus tegen de wet van de Heere. Doordat hij wel zich mengt onder de scharen en de Heere Jezus te voet valt. En wat doet de Heere Jezus? Als hij spreekt, raakt hij die melaatse aan. Heel bewust. Weet de Heere Jezus dat dan niet? Dat als je een melaatse aanraakt, je besmet wordt door die vreselijke ziekte. Dat je onrein bent volgens de wet. Ja, dat weet de Heere Jezus wel. En hij zegt als het ware met die eenvoudige aanraking, ik wil mij door jouw ziekte laten verontreinigen. Ik wil mij door jouw onreinheid laten besmetten. Ik wil jouw onreinheid, melaatsheid, op mij nemen. Dat is het, gemeente. Jezus raakt de onreine aan om de onreinheid van de onreine op zich te nemen. En dat bedoelt de evangelist als hij hier deze woorden van Jesaja aanhaalt, uit Jesaja 53. Hier zie je, zegt Matthäus, onder leiding van de Heilige Geest, dat die oude profetie helemaal in vervulling gaat. Helemaal vol wordt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft ze op zich genomen. Bewust. Laat je onreinheid maar op mijn rug. Elke aanraking van de Heer Jezus in het evangelie laat daar iets van zien. Daar kom je terecht bij die melaatse. Daar kom je terecht bij de schoonmoeder van Petrus. Als de Heere Jezus die zware koorts op zich laat. Dan kom je terecht in Lucas 7 bij de jongen uit Nain die overleden is. Die enige zoon van zijn moeder die weduwe is. Hij wordt diezelfde dag nog begraven. Maar de Heere Jezus stopt de rouwstoet. Hij raakt de baar aan. Dan word je onrein. Besmet door de dood van de doden. Ook daarin wordt het duidelijk. Hij neemt de dood van de doden op zich. Onze smarten heeft hij gedragen. En dat kost hem wat, gemeente, want daarin wordt zichtbaar dat de Heer Jezus Christus de krankheden, de ziekten, de gevolgen van de zonde op zich laat. Maar ook de zonde en de dood, inclusief de geestelijke dood zelf. Ziet u hem gaan van de berg van de zaligsprekingen via Capernaum naar de stad Jeruzalem? Ziet u hem gaan wankelend onder het kruisbalk op de weg naar de plaats van het gericht, buiten de poort, Golgotha? Ziet u hem hangen aan het vloekhout van de schande? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus draagt de schuld, de zonde en de gevolgen van de zonde, want hij heeft onze krankheden op zich genomen. Prachtig gezegd in de berijming van Nicolaas Beets van Jesaja 53. Hij zegt het zo: het waren onze ziekten die hij droeg, en onze smarten hebben hem doorploegd. Het was onze schuld die hem ten dode sloeg, die hem doorwonden. Hij werd verbrijzeld wegens onze zonde. De vrede wacht. Hij heeft de straf gedragen die wij, die zijn genezen door felle slagen, hem toegebracht. Laten we daar eerst van gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Denk aan u, o God, in het klagen. Psalm 42, het vierde vers. Naar ons laatste punt, zijn lijdensgang. Wat dat betekent, ook heel persoonlijk, gemeente, dat de Heere Jezus onnoemelijk geleden heeft onder onze zonden, onder onze plagen, onder wat wij door de zonde over ons halen. Wel eens gezien misschien in de prediking tijdens de lijdensweken. wel eens ontdekt als de Heere u dieper gaat inleiden in wie u bent en wie u blijft. Ook wanneer u de genade van de Heere kent. Want nergens wordt de zonde van Gods kerk zo bitter als wanneer we ze zien in het licht van de gekruisigde Christus. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. En als u zegt dat u de genade van de Heere kent en het makkelijk met de zonde op een akkoordje kan gooien, ook als gesproken wordt wat de zonde hem heeft aangedaan, kijk het dan nog maar eens even op na of het wel echt is. Want voor het levende geloof wordt de zonde zo bitter en er hoort nog iets bij. Voor het levende geloof kan juist ook het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus een bron zijn van overvloedige vertroosting. Juist onder het lijden, juist bij het sterven. Ik denk aan een oude broeder uit mijn eerste gemeente. Groot en sterk was hij. Hij was al ver in de 80, maar zijn kracht was net als bij Mozes nog ongebroken, zou je zeggen. En toen werd hij ziek, ernstig ziek. En kwaadaardig is wel wat zijn krachten brak. En kort nadat dat bekend was, zocht ik hem op. Hij zat nog op, had zijn klederdracht nog aan. Hoe is het? Ach, dominee, ik heb het nog zo goed. Mijn vrouw zorgt voor me. Mijn dochters zorgen voor me. Het ontbreekt mij aan niets. En dan te bedenken dat hij alles moest missen. Dat hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Onze ziekten en onze zonden heeft hij gedragen. En 3 maanden later, toen het echt heel slecht ging, zei hij bijna hetzelfde. Ik heb het zo goed, ook al heb ik vaak pijn. Want mijn zaligmaker heeft veel meer geleden dan ik nu leid. Ik mag troost vinden in zijn wonden. Onze ziekten heeft hij gedragen. Het was niet moeilijk om een tekst te zoeken voor de begrafenis, dat begrijpt u. Onze ziekten, onze dood, onze zonden heeft hij gedragen. Kijk, en dat heeft natuurlijk ook zijn betekenis voor de persoonlijke verhouding tot God. Want we mogen de Heer in alles zoeken. In onze gebeden vragen, Heere, help mij, genees mij, red mij. Maar het gaat vooral om, genees mijn ziel. Red mij van mijn zonde. Schenk mij de waarachtige bekering, het ware geloof. Verlos mij in mijn aanvechtingen van de boze. En dan zegt onze tekst ook daarvan, dat heeft de Heer Jezus gedragen. En ik heb al aangestipt wat het de Heer Jezus gekost heeft om die ziekte, zonde, de duivel en zijn ganse rijk op zich te nemen en te dragen, te tossen. Maar laat het dan ook duidelijk zijn, hij heeft het weggedragen. En dat is de weg naar het kruis ook. En dat bedoelt Jesaja, gezien de woorden die hij gebruikt. Onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze krankheden heeft hij gedragen, weggedragen. Vergeet u het nooit, gemeente. Als de Heer Jezus ons in het evangelie getekend wordt, als de lijdende man van smarten, de lijdende knecht des Heren, het lijdende lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, dan draagt hij het kruis. En dan draagt hij de last van de zonde, de last van de toorn van God tegen de zonde op zich. Maar hij draagt het op om het weg te dragen. En als Jezus sterft aan het vloekhout op Golgotha, dan is zijn laatste woord, voordat hij biddend de geest in de handen van de Vader geeft, geen klacht, geen wanhoopschreeuw, maar een triomfwoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. Vrede is aangebracht. De schuld is verzoend. Aan het recht van God is voldaan. Volbracht. Weggedragen. Wat een genade als je door het geloof dat mag zien. En door de kracht van woord en geest dat geloven mag. Nu weet ik, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Weggedragen. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten. Van mij de schuld en zonde weggedaan. Ja, maar, vraagt u misschien, wat betekent dat dan in tijden van ziekte en tijden van strijd? Het is natuurlijk een grote genade, een machtig wonder als je weten mag dat de Heere je in genade heeft aangenomen. En dat de Heere Jezus je zonde heeft weggedragen als het leidende Godslam. Maar er zijn toch altijd nog onverhoorde gebeden, ook in het leven van Gods kinderen, die soms heel diep ingrijpen. U hebt dat voorbeeld van dat meisje verteld aan het begin. Maar ik zou nog wel een paar dingen kunnen noemen. Jazeker. Vergeet één ding niet. Jezus Christus heeft geleden en is gestorven om de schuld weg te doen en de straf te dragen. Maar hij draagt ook de gevolgen van de zonde weg. Alleen, de gevolgen van de zonde worden in dit leven ook voor Gods kinderen nooit volledig weggedaan. Want vergeet maar niet, die jongeling van Nain was opgewekt uit de doden door de Heer Jezus Christus. Maar hij moest toch weer sterven. En die Melaatse was weer genezen, maar hij zat toch op een gegeven moment voor de Jordaan van de dood. En de schoonmoeder van Petrus is ook niet eeuwig blijven leven op aarde. De gevolgen van de zonde blijven hier in het leven, in gebroken leven. Dat de ziekte weggaat en de dood voorgoed is overwonnen, dat bewaart de Heere voor zijn kerk, voor het eeuwige leven. Straks, als deze aarde en deze tijd, ook onze levenstijd voorbij is. En als het kan zo zijn dat, en het kan zo zijn dat iemand een echt kind van God is. En zelfs dat hij in het geloof bidt en toch niet het antwoord krijgt wat hij zelf graag zou willen. Wil je een voorbeeld? Paulus. Nou, als er één man was die toch bediend was door de Heilige Geest, dan was het toch Paulus. U, jij en ik, we kunnen in de schaduw van Paulus geestelijk niet staan. Paulus had een engel des Satans, lezen we in 2 Korinthe 12. Een engel des Satans die hem met vuisten beukt, zegt de grondtekst. Bij iedere hartklop, bij iedere voetstap, dreunde de vuist van Satan in zijn lichaam of in zijn vlees. Een doorn in zijn vlees, die hem voortdurend stak. Wat het geweest is, we weten het niet. Een ziekte, psychische moeite, zware problemen met het feit dat hij ongetrouwd door het leven moest. Het is allemaal beweerd, maar we weten het niet. Maar het was iets ergs. En Paulus bidt in het geloof: Heere, neem die doorn weg. En zijn bedoeling was oprecht. Dan kan ik u nog beter dienen. En wat zegt de Heere? Leest u het me na in 2 Korinthe 12. Hij heeft tot mij gezegd: Wat? Paulus, ik genees je? Nee, mijn genade is u genoeg. En dan gaat de Heere dat ook uitleggen. Paulus, die doorn blijft. Die ziekte of die psychische pijn of die aanvechting van de boze, die blijft. Opdat je je niet verheffen zou. Dus de Heere verhoort dat gebed niet. Nee, niet op de manier zoals Paulus het wilde. Maar hij verhoort het toch. Want als in het geloof gebeden wordt, dan verhoort het de Heere altijd. Alleen niet altijd zoals wij het willen. Hoe verhoort de Heere dan? Mijn genade. En, dan moet u goed lezen, er wordt nogal eens gezegd, zij u genoeg. Maar dat staat er niet. Want als God spreekt, dan is het er. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik geef je genoeg genade. En dan zal Paulus het best nog wel eens moeilijk gehad hebben, na die tijd met die doorn en met die Satan. Hij zal het ook gezegd hebben, Heere, uw genade is overvloedig geweest. Toch genoeg. Want als God met je gaat, aan God heb je altijd genoeg. En goed verstaan, van God krijg je nooit genoeg. Maar aan zijn genade altijd genoeg. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk gemeente, als je daar iets van gaat beleven, ook in dagen van pijn en eenzaamheid en van strijd, nee, dan zeg je dat niet goedkoop en ook niet gemakkelijk. Want het lijden en de pijn, de weg kan zwaar zijn. En de waaroms kunnen als paddenstoelen uit de grond komen. Maar als je zien mag op de genade van de Heer Jezus Christus, Hij mijn schuld weggedragen, Zijn genade is overvloedig, dan kun je weer verder. Misschien mag ik dat nog heel even illustreren met een klein voorbeeld. Het gebeurde in het laatste oorlogsjaar. Twee broers werden te werk gesteld in Hamburg voor de bezetter. De oudste van de twee werd door ontbering ernstig ziek. Hij had een open been, koorts. En ze moesten, omdat Hamburg gebombardeerd werd, door de geallieerden soms ineens plotseling weg uit het kamp. En dan strompelde hij maar wat, leunend op zijn jongere broer. En op een gegeven ogenblik, het was koud en winter, ze waren onder voet en de koorts klopte door zijn lichaam en lopen. Kon hij bijna niet meer. Hij zegt tegen zijn jongere broer, laat mij hier maar liggen. Laat mij hier maar sterven. Maar zijn broer zegt tegen hem, en ze dwongen een Simon van Cyrene dat hij het kruis achter Jezus droeg. Laten we dan maar verder gaan. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kruis dragen achter Jezus, want dan geeft Jezus kracht. En dat is eigenlijk het diepste van de tekst. En dat is ook het laatste wat ik zeg. Dat lijden van de tegenwoordige wereld, waar Paulus over spreekt in de brief aan de Romeinen, ons ook moet uitdrijven en voorbereiden op de heerlijkheid die daarna volgt. Want Jezus heeft niet alleen de zonde weggedragen, maar ook de vloek en de ziekte. En dat is de garantie dat straks in het eeuwige hemelse koninkrijk van de Heer Jezus Christus niemand ziek zal zijn. Niemand eenzaam zal zijn. Niemand van binnen gekneusd en verscheurd zal zijn. Want daar is de zonde weg. Daar is de ziekte weg, weggedragen. Daar is de dood weg. Zoals professor Wisser het ergens zo kernachtig zegt, in het nieuwe Jeruzalem zal goed verstaan slechts één graf zijn. En daar staat opgeschreven, hier ligt de dood begraven. Want Jezus draagt de duivel, de dood en de zonde voorgoed en volkomen weg. En daarom zingen we van hem, geen brandofferen van mensen, maar alleen zijn gehoorzaamheid. Ik kom om uw wil te doen, die redt van de dood. Amen. Laten de Heere danken en bidden. Heere, zo mocht deze middag deze preek gelezen worden. Het thema van de preek was Jezus Christus, geneesheer en zieke. We hebben daarin gelezen over zijn lijdensgang. Wat dat nu betekent, ook in ons persoonlijk leven. Wie bent u en wie blijft u in uzelf? Ook na ontvangen genade moet er beleden worden. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld, zo lazen we. Maar nu mogen we de Heer in alles zoeken. In ons gebed vragen, Heer, help mij, genees mij, red mij, maar vooral ook genees mijn ziel. Bewaar mij voor de zonde, schenk mij bekering, het ware geloof. En Heere, u laat geen bidder staan. Tegen Ananias werd over Saulus gezegd, zie, hij bidt, de Heere was hem nabij. Daarom bid, en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Schenkt u dat ook aan onze dominee. U hebt hem ons als herderenleraar geschonken. Schenkt u hem wat hij dan bij de voorduur nodig heeft om onze gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Het ruime en rijke evangelie voor onwaardige schuldige zondaren. Heere, helpt u hem in de voorbereiding van de prediking voor de komende zondag. Dat hij uw woord maar mag uitgieten in de gemeente als een stroom van levend water. En wekt u het verlangen in ons om daar weer naar uit te zien. Wilt u met een ieder van ons optrekken in deze nieuw begonnen week, kracht geven om alle taken die op ons wachten te kunnen doen. Als er de verkiezingen zijn, schenkt u dan bij ons de verantwoordelijkheid om onze stem uit te brengen op die partij die wil leven en werken bij uw woord. Wilt u ook zijn met Elsbeth en Robert Jan, als zij de komende donderdag hier in dit kerkgebouw, zo gij het geeft, in het huwelijk bevestigd mogen worden. Geeft u ons een fijne dag, waarop toch vooral, bovenal, uw woord in alles centraal mag mogen staan. Ja, dat het zo mag zijn, en Jezus was ook genoot. Aanstaande vrijdag hopen we ook weer de hervormingsdag te gedenken. Er zal die avond de samenkomst zijn, ook in ons kerkgebouw. Schenkt u ons dan een goede en een gezegende avond. We danken u dat u ons hebt willen helpen. In onszelf zijn wij onbekwaam, maar door uw langmoedigheid en goedheid mochten we hier vanmiddag staan. Wilt u het zondige wat erin was genadig vergeven? U zegt het in uw woord, er is niemand die goed doet. Al ons doen en laten is met zonde bevlekt, maar reinigt u ons van onze zonden. Wilt u met ons allen gaan in de dagen die voor ons liggen? Geeft u kracht en wijsheid om dat te doen waarbij een ieder nodig is. Heere, brengt u een ieder van ons veilig thuis. En dat enkel om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103 en daarvan het derde vers. Psalm 103, vers 3. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.